Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over het kopen van een huis. Een wens voor velen, maar niet voor iedereen bereikbaar. Hoe komt dat? Kan bouwsparen misschien de oplossing zijn? Welke plannen zijn er om woningbezit te stimuleren en moet er niet gewoon als een malle gebouwd worden? Heb je vragen erover of wil je eigen situatie voorleggen aan mijn deskundigen? Laat van je horen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen askme@bnr.nl. Je kan natuurlijk ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen. 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gast vandaag bij mij in de studio, het hele uur, Martin Hagedoorn. Hij werkt bij de hypotheekshop. Is dat zelf dat voor jazeker of is het iets heel anders?
Nee, dat is een andere.
Oké, goed zo. Nou, hebben we allebei genoemd in elk geval, dus dan hebben we dat genoeg gehad. En ik heb het komende half uur praat ik ook met Marco van Noord. Hij is directeur van de FPN-groep. Dat is adviseur op het gebied van makelaardij, financiële planning en hypotheken. Goedemorgen Marco, fijn dat je er ook bij bent.
Goedemorgen, Jurgen.
Ja, later in de uitzending praat ik ook nog met de andere M, namelijk met Martje Martens. Maar ik begin gewoon met Marco en Martin. Heren, vanmorgen in het AD, Duitse Bank wil onze woningmarkt opschudden met bouwsparen. Ja, Martin, kan jij uitleggen wat het is?
Ja, bouwsparen is iets wat in een stelsel wat in Duitsland bestaat. In Duitsland kun je, als je een huis koopt, kun je niet de hele koopsom financieren. Daar kun je 70% of 80% daarvan financieren. En in Duitsland zijn ze van oudsher gewend dat je dan eerst bijvoorbeeld 10 jaar spaart voor de woning, voor de aankoopbedrag. En dat je vervolgens dan een lening afsluit. En dan krijg je ook een wat lagere rente en je krijgt vaak ook een bonusrente vanuit de overheid.
Ja, en je moet dan het bedrag wat je gespaard hebt gewoon sneller aflossen ook. Dat is ook de bedoeling dan.
Ja, er zit een
afloscompany dat sneller gaat. Oké, maar ja, de Duitsers komen nu hiermee. Even hoor, dan met deze vraag ga ik naar Marco. Kunnen Nederlandse banken dat niet?
Ja, het lijkt me wel. Alleen het probleem is natuurlijk dat de overheid daar een premie bovenop moet zetten. En de overheid stimuleert natuurlijk nu al het eigen woningbezit door hypotheekrenteaftrek. Dus dat zou eigenlijk een plus, nog een extra subsidie op de woningmarkt geven. Het gevolg daarvan is denk ik dat de prijzen nog verder omhoog gaan.
Ja, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, als je minder leent omdat je al een gedeelte gespaard hebt, dan heb je ook minder renteaftrek. Dus dat is ook weer een, zeg maar, een winst die je als overheid maakt.
Correct. Het is wel zo dat op het moment dat je dat doet, eigenlijk de eerste resultaten van het bouwsparen natuurlijk pas over 10 jaar zichtbaar worden. En wat mij altijd opvalt in dit soort discussies is dat de laatste crisis die we gehad hebben op die woningmarkt, het dieptepunt daarvan was op het eerste kwartaal 2013. We zijn nu ruim 6 jaar, bijna 7 jaar verder. En we praten weer over een hoos. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als de eerste resultaten van het bouwsparen er zijn, we weer vol in de crisis zitten.
Ja, dus dan loop je weer achter de feiten aan, Martin.
Ja, correct.
Ja. Nou ja, kijk, en bouwsparen, dat die plannen nu weer komen, dat is op zich positief. Hè, want dat bleek ook uit Prinsjesdag dat de starter en de woningmarkt die staan nu hoog op de politieke agenda. Dus dat is echt wel winst. Alleen bouwsparen is echt een oplossing voor de verre toekomst. En, ja, het probleem van dit moment is ook niet zozeer de financiering, maar is gewoon het tekort aan woningen.
Ja, maar dat is waar we het eigenlijk over moeten hebben. Want we doen het, ja, we zeggen van ja, het is allemaal te maken met financiële. Het is sowieso dat banken wat strenger zijn geworden met het wel of niet uitgeven van woningen, zeg maar. Dat merk je ook. Of tenminste met hypotheken, dat merk je ook. Maar dat is niet het enige probleem voor starters op de markt dus.
Nou, de laatste jaren zijn de mogelijkheden voor verschillende groepen zijn wel weer heel goed geworden. Starters die hebben wel een achterstand ten opzichte van andere groepen. He, naast het tekort aan woningen in hun prijsklasse moeten ze ook vechten tegen andere groepen, vechten tussen aanhalingstekens, die bijvoorbeeld veel meer eigen geld kunnen meebrengen. He, zoals doorstromers of beleggers op de woningmarkt. Ja. Zij hebben natuurlijk ook wel strengere eisen in de zin dat zij hun hele hypotheek annuitair moeten aflossen. Nou, dat zijn allemaal eisen waar andere groepen minder last van hebben.
Oké. Okay. Meneer Akkers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jurgen. Ik heb even een vraag aan meneer Marco. Ja. Als je nou hier een huis koopt, hè, heb je nog als vroeger die nationale hypotheekgarantie, ja of nee?
Nou, dat is een goede vraag. Ja, die is er nog steeds. En die nationale hypotheekgarantie is tot een maximale koopsom van €290.000. Dus dat betekent dat als u een huis koopt onder die prijs met verbouwingen erbij, dan kunt u nog steeds gebruik maken van nationale hypotheekgarantie. En dat zorgt voor een behoorlijke rentekorting nog bovenop de normale hypotheek. Dus dat betekent dat u op dit moment voor 10 jaar vast volgens mij al kunt lenen tegen 1,1% of 1,2%. Dat is voor een hoop mensen een welkom instrument.
Ja, prima. Erwin Traas, goedemorgen.
Goedemorgen. Mijn vraag gaat over huisjesmelkers. Wat gaan we daar eens aan doen? Die verzieken de boel op voor mij, volgens mij behoorlijk.
Sorry, hoezo?
Nou ja, volgens mij, mijn twee zoons die zijn aan het begin van hun carrière, komen niet aan de bak. Omdat al die huizen bijvoorbeeld in Amsterdam opgekocht worden. Met name door bijvoorbeeld een van onze leden van het Koninklijke Huis. Die heeft daar de meeste huizen. En drukken dus mensen uit de markt.
Ja, ga je gang, Martin.
De overheid heeft op Prinsjesdag hebben ze een aantal maatregelen aangekondigd. Een ervan is dat bijvoorbeeld dat ze onderzoeken of de overdrachtsbelasting voor starters kan komen te vervallen. Maar andere maatregelen zijn ook dat ze gaan kijken of mensen die een beleggingspand kopen om te verhuren, of daar bijvoorbeeld een bewoningsverplichting, zelfbewoningsverplichting voor kan gaan gelden, of dat die fiscaal anders aangepakt worden.
Dat het minder voordelig wordt om...
Ja, dus de overheid is wel diverse maatregelen aan het onderzoeken. Alleen op dit moment is er nog niks concreet.
Ja, maar je hebt het over die overdrachtsbelasting die ze zullen aflassen. Dat is 2%. Ik bedoel, laat eerlijk, dat is niet echt een flinke aandeelating.
Voor starters.
Voor starters,
ja. Nee, dat gaat niet. Dat alleen gaat niet het verschil maken. Dat is een optelsom van, wat ik net zei, de starters hebben flinke achterstand. Ze hebben ook bijvoorbeeld het leenstelsel voor de studiefinancieringen hebben ze. Dus starters hebben een grote achterstand. En dit zou iets kunnen zijn wat kan helpen. Is niet... zalig maken, dat is niet de oplossing.
Oké. Okay. Abdel, goedemorgen.
Goedemorgen, Raymond. Ik zit met het volgende. Want woningcorporaties die krijgen bepaalde voordelen. Als ze omdat natuurlijk huurwoningen opleveren. Maar waarom komen die voordelen niet ten goede van de burgers? Want als je kijkt naar een simpele offerte om een huis te laten bouwen, dan kijk je aan tegen een prijskaart van 150 à 2 ton. En dat zijn hele aantrekkelijke prijzen. Maar als je de huizenmarkt erop aankijkt, dan zie je bedragen van 4 ton voor nieuwbouw, 5 ton. Soms wel gewoon voor een simpele kleine appartement, vooral in Amsterdam, waar ik zelf woon. Dan denk ik, de overheid die stimuleert het niet echt.
Ja, Marco?
Ja, dat is wel best wel een goede vraag. Waar het op neerkomt is dat we hier in Nederland eigenlijk gewoon te weinig grond hebben. Dus op het moment dat je een eigen kaveltje kan kopen en daar dan zelf op kan bouwen, dan is dat vele malen goedkoper. Het probleem alleen is, tweeërlei, we hebben te weinig grond. De grondprijzen stijgen hier behoorlijk. Dat betekent dat als gemeente grond uitgeven, ze ook behoorlijk wat extra premie op die grond leggen. En als gevolg dus dat ook de huizen, de nieuwbouwhuizen, wat duurder worden. Je moet niet vergeten, meneer zegt, ja, als ik een eigen huisje wil bouwen, kost dat 150.000, 250.000 euro. Op dit moment is het ook nog eens zo dat de bouwmarkt op dit moment weinig personeel heeft. Dus het betekent ook niet dat je heel snel aan de beurt bent om een huis te kunnen laten bouwen.
Volgens mij zijn de aannemers dat midden 2020 nu vol...
Ja, en prijzen zijn echt spectaculair gestegen. Dus dat betekent dat die nieuwbouwprijzen op dit moment eigenlijk door twee dingen worden opgedreven. Dat is A, te weinig mensen en materialen. En anderzijds dat de gemeentes inderdaad hun woonquota gewoon... vasthouden.
En heb je ook nog de stikstofregelingen die ervoor zorgen dat er minder gebouwd kan worden?
Dat er minder gebouwd kan worden, ja, correct.
Ja, precies. Nou, het is een accumulatie waar we verder over gaan praten zo. Ik praat zo verder met Martin en met Marco. En Marco heeft beloofd dat hij niet meer met zijn pen zal klikken in de uitzending. Dus het geluid zal hij niet meer horen. We gaan zo meteen verder met uw vragen. Heb jij nog vragen over het kopen van een huis? Ik hoor graag jouw verhaal, jouw ervaringen, maar ook jouw plannen en waar je tegenaan loopt. Heb je vraag? Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over het kopen van een huis. Ik praat erover met Marco van Noord, directeur van de FPN-groep. En met Martin Hogedoren, hij is van de hypotheekshop.
Hagedoren.
Hagedoren, wat zei ik?
Hagedorn.
Nee, Hagedorn, sorry. Het is vreselijk, ja, mijn excuses. Terwijl ik je kaartje voor me heb liggen. Martin Hagedorn, dus van de hypotheekshop. En jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Via Facebook, je mag me even whatsappen. Het nummer staat op bnr.nl. Of bel naar de studio 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Ik heb een aantal bellers hangen. Maar voor we naar de bellers gaan, mijn heren, Marco en Martin, wil ik even de feiten of fabels aan jullie voorleggen. Ik doe een paar stellingen, jij zegt feit of fabel. En een eventuele toelichting komt erna. Begin bij de eerste. We moeten maar accepteren dat het kopen van een woning, of het kopen van een huis, niet voor iedereen is weggelegd. Feit of fabel?
Feit. Feit.
We gaan naar de volgende. Het is te moeilijk om een hypotheek te krijgen. De regels zijn te streng. Feit of fabel? Marco?
Fabel.
Martin?
Fabel.
En dan de laatste. De overheid moet meer doen om huizenbezit te stimuleren. Feit of fabel?
Fabel.
Feit.
Ik had nog eentje als baksies. Door hulp te vragen aan hypotheekdeskundigen kan je meestal meer dan je denkt. Feit of fabel?
Feit.
Ja, het zou gek zijn dat jullie daar fabel zouden zeggen. nou is het wel mooi dat de ene zegt voor het stimuleren van huisbezit, die andere zegt tegen. Jij was volgens mij...
Nou ja, het wordt natuurlijk heel zwart-wit gesteld. Mm-hmm. Ik denk niet dat het kopen van de woning het enige is. Hè. Er is in Nederland een van de grote problemen is dat er weinig betaalbare huurwoningen zijn. Ja. In iemands leven kan iemand natuurlijk tijdelijk in een huurwoning wonen en tijdelijk in een koopwoning. Als hij starter is, kan hij in een huurwoning wonen. Misschien als ze uit elkaar gaan, komt er een huurwoning ook in beeld. Of als iemand wat ouder wordt. Dat zijn beide woningmarkten zijn noodzakelijk en zijn een goed alternatief voor mensen.
Ja. Ik heb veel bellers hangen. Ik begin met Jeff Keizers. Jeff, goedemorgen.
Hi, goedemorgen met Jeff Keizer. Kun je me verstaan?
Ja, ik versta je heel goed.
Perfect. Mijn stelling is dat er eigenlijk geen gebrek aan woningen is. En dat het helemaal geen zin heeft om heel veel bij te bouwen. Het zit er meer tussen de oren van de mensen. Omdat in 2008 bijvoorbeeld de halve stad te koop stond en niemand een huis durfde te kopen. En dat is echt nog maar 6 jaar geleden. Daarbij, als ik een woningbezichtiging doe, ben ik omringd door expats. Dus mensen die hier vaak op tijdelijke basis zijn. En toch hier een woning kopen, omdat wanneer ze vertrekken, ze die vaak weer met flinke winst van de hand kunnen doen. En als we zoals in Zwitserland of in Denemarken gewoon de markt afsluiten voor expats, zijn er ineens heel veel meer woningen voor, in dit geval Amsterdammers, beschikbaar.
Ja, we moeten gewoon al die expats laten opdieven, laten ze maar huren.
Nee, ze mogen best hier zijn, wat mij betreft, maar
ik zeg het even gechargeerd. Ja, ik weet precies wat je bedoelt.
Maar dat is inderdaad een groot verschil met de woningmarkt van 10 jaar terug. Sowieso wonen er natuurlijk steeds meer mensen alleen. Hè. Dat maakt natuurlijk ook wel dat er veel meer woningen nodig zijn. Er is een trek naar de stad, naar de Randstad gekomen. Hè, waardoor toch heel veel mensen in de Randstad willen wonen. En internationalisering is natuurlijk ook een hele belangrijke factor. Hè. Internationale studenten, expats inderdaad, immigratie. Dat heeft natuurlijk allemaal voor gezorgd dat er momenteel, sommige rapporten zeggen wel dat er 300.000 woningen tekort zijn momenteel.
300.000 woningen, wauw. Dus ja, misschien. Maar even, ik wil ook van Marco weten, wat denk je? Zou dat in de wetgeving moeten veranderen? Dat Amsterdamse huizen echt alleen voor Amsterdammers zouden moeten zijn?
Ja, dat lijkt me niet. De economie en de huizenmarkt en is gewoon een... is gewoon vraag en aanbod. En waar het op neerkomt is dat de regionale verschillen best wel groot zijn. Dus dat betekent dat je internationaal een probleem hebt en dan vervolgens regionaal een probleem. Misschien zou je ook een keer kunnen denken niet alleen maar aan de huizenbouw, maar ook aan mobiliteit. Ja, en flexibiliteit in de financieringen. Dus dat betekent dat oudere mensen hun kinderen kunnen helpen op verschillende manieren. Dus niet alleen maar op een manier dat je geld overmaakt naar je kinderen. Maar bijvoorbeeld ook als je voldoende overwaarde hebt op je eigen huis. Dat je dat kan combineren met de aankoop van een woning
voor
je kinderen. We moeten iets meer flexibel zijn, denk ik. En iets meer mobiel. En dan betekent het dat op dat soort manieren krijg je denk ik ook wel wat beweging. Ik ben het wel met meneer eens over de stelling dat het een fabeltje is over te weinig huizen. Er zijn te weinig huizen op dit moment. Echter, het is ook wel een stuk emotie. He, daar waar we in 2013 gewoon de huizen niet kwijt konden, weten we nu niet waar ze moeten vinden. Dus de waarheid ligt wel ergens daartussen. Ontegenzeggelijk blijft het feit dat er trek is naar de grote steden. Dat we langer op onszelf blijven wonen. Dat de gemiddelde gezinsgrootte kleiner is. Kortom, dat er meer vraag naar eenheden is.
Ik geef aan Carina. Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Ik wilde eigenlijk kort reageren op die meneer die net in uitzending was, die het over beleggers had en over huisjesmelkers. Ik snap die meneer zijn frustratie volledig. Maar ik denk dat er wel echt een vertekend beeld vanuit de media naar voren komt. Als ik kijk naar de eigen woningvoorraad in Amsterdam dan met name, dat is ongeveer 35%. 65% is nog steeds sociale huur. Dat wordt heel vaak vergeten. En uiteraard ons prins, die meer dan 150 panden heeft, vind ik ook heel veel van. Maar het is echt onzin om te zeggen dat de beleggers alles opkopen. Ik ben makelaar in Amsterdam, dus ik weet best wel het een en ander.
Dus jij koopt voor de beleggers, koop jij de panden op?
Sorry?
Jij koopt voor de beleggers de panden op, zeg maar.
Nee, zeker niet. Dat is het wel. Nee, natuurlijk heb ik af en toe een vader of een moeder die zegt, ik zoek een appartementje voor mijn kind. Ja. Want de kamer kunnen we niet vinden.
Nee, precies, maar dat is wat Marco net ook zei. Dat is misschien waarom flexibeler in moeten zijn. Want dat je ook mensen de gelegenheid geeft. En dat je niet direct ziet dat ze huisjesmelker of een investeerder die in huis komt. Maar dat mensen die gewoon voor hun kinderen de mogelijkheid hebben om een huis te kopen. Dat ze dat op die manier kunnen doen. Dankjewel voor je bijdrage. Ik ga naar Natasja. Goedemorgen.
Goedemorgen, hi. Ik heb gewoon een hele praktische vraag. Mm-hmm. Hoeveel eigen vermogen moet je meebrengen om tegenwoordig een huis te kunnen huren? Een percentage.
Te kopen bedoel je?
Te kopen, mm-hmm. Inderdaad.
Ik weet. Wat is het percentage nu aan eigen vermogen, Martin?
Nee, je mag de koopsom mag je lenen bij de bank. En daarbovenop de bijkomende kosten, dus de overdrachtsbelasting, de notaris, de makelaar. Dat is meestal iets van 5% van de koopsom. Dat moet je zelf meebrengen. En in de praktijk zien we dat starters dat vaak ook via hun ouders wel
lenen. En op die manier
lenen of gekregen krijgen.
Ja, precies. En dan moet je nog natuurlijk, als je dat die 5% hebt, moet je ook nog kijken als de bank meegaat met jouw cijfers. Als je inkomen genoeg is, alles en zo. Dus alleen die 5% is niet de garantie van dat je ook de hypotheek krijgt.
Nee, er wordt gekeken zowel naar je inkomen als naar de leennorm op de woningwaarde. En je moet het laagste van de twee, dat telt. Dus dat is inderdaad je maximale hypotheek.
Oké. Mohamed, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik heb een vraag over de huurkoop. Wat je ziet is dat heel veel mensen tussen wal en schip belanden op de woningmarkt. Omdat ze op de een of andere manier niet in aanmerking komen voor een hypotheek. En hierbij valt het denken bijvoorbeeld aan studenten, ZZP'ers en anderen. Die om wat voor reden ook niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Of gewoon moeite hebben met schuld opbouwen. Nou, huurkoop zou voor deze mensen alternatief kunnen zijn. Het is een concept waarbij de huurder door huur te betalen eigendom opbouwt in het huis. Waardoor bij het einde van de looptijd de huurder volledig eigenaar is van de woning. En in het concept delen de huurder en verhuurder, dit kan bijvoorbeeld een bank zijn of een fonds, in de winst, bouwvoorwaarden.
Het concept is wat bekend. Ik ga het even voorleggen aan Marco voordat we afscheid van hem nemen. Marco, zou dat de optie zijn?
Ja, alle mogelijkheden tot het leiden tot eigen woningbezit zijn prima. Dus dit ook. Ik moet er wel bij zeggen dat als je aan het einde van de looptijd pas eigenaar wordt, dan is het wel zo dat mensen vaak al 3 keer verhuisd zijn. Dus het opbouwen van eigen bezit moet wat mij betreft sneller dan dat.
Ja, oké, dat is duidelijk. Ik ga afscheid nemen van Marco van Noord. Ik vond het fijn dat je er even was. En wij gaan zover. Hier praten. Martin blijft nog het komende half uur bij me in de studio. Heb jij vragen over je eigen woning of over het kopen van een woning? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl of bel even naar de studio. 020-468-4x0 en stel je vraag dan live in de uitzending. Ik zie Adrian en Johannes hangen. En meneer Akkas heeft nog een vraag. Nou, die gaan we zo meteen zelf even stellen. Meneer Akkas, ze hoeven niet te blijven hangen. Maar is het moeilijker om in Nederland een huis te kopen dan in Frankrijk of Duitsland? Dat is de vraag van meneer Akkas. Gaan we over nadenken zometeen. Doe meneer Akkas eigenlijk valse rekening niet op te laten lopen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Je luistert naar het social radioprogramma van Nederland en vandaag mag je alles vragen over het kopen van een huis. Aanleiding is het verhaal uit het AD dat Duitse banken onze woningmarkt willen komen opschudden door bouwsparen aan te bieden. Dat is een principe waarbij je eigenlijk begint te sparen voordat je huis gaat aankopen, maar dat je aankoopbedrag in elk geval over een aantal jaren hebt gespaard, zodat je minder hoeft te lenen, ook bij de bank. Het werkt al jaren in Duitsland. Ja, de Duitsers wat ik hoorde, een van de argumenten wat ik hoorde, Martin, is ja, het probleem is dat in Nederland sparen we al voor ons pensioen, we sparen voor zoveel. Als dit nog er bovenop moet komen, wordt het wel heel erg veel voor de mensen.
Ja, dat klopt. Hè. En starters die de praktijk is dat ze in een duur huren. 1200 euro per maand. Ze moeten hun studielening afbetalen. Ze sparen al voor hun pensioen. En ze moeten nog sparen voor de kostenkoper. En als dat bouwsparen er dan bij zou komen, dan... In Duitsland zijn starters gemiddeld ook een stuk ouder, hè, dan in Nederland. Dus dat zijn allemaal wel effecten die we moeten meenemen.
Precies. Ik heb aan de lijn nu ook Maartje Martens. Zij analyseert de Nederlandse koopwoningmarkt. Goedemorgen, Maartje.
Goedemorgen, meneer
Rijman. Zeg maar Jurgen, hoor, alsjeblieft. De koopwoningmarkt analyseren. Je hebt een hele interessante tijd, volgens mij.
Ja, al sinds 2008 gebeurt er heel veel op de koopwoningmarkt.
Precies.
Ja, inderdaad.
Hoe kijk jij tegen het bouwsparen aan waarmee de Duitsers willen komen nu?
Nou, eigenlijk hetzelfde als wat de sprekers eerder hebben gezegd. Dat het voorlopig geen zoden aan de dijk zal zetten in Nederland. Omdat je te lang moet sparen voordat het effect sorteert. Het is wel interessant te weten dat het... ik heb het toevallig een jaar of 30, 35 jaar geleden al bestudeerd. Dit onderwerp, dit thema. Mm-hmm. Ook in Duitsland, dus juist in Duitsland. En het is wel interessant te weten dat het ontstaan is in de jaren 20... en eigenlijk tot ontwikkeling is gekomen in de jaren 30... in de tijd van een enorme sterke deflatie. Dus dat prijzen daalden en de rente bijna niets of negatief was.
Zoals we nu dus zijn.
En dat toen voor het bouwsparen, omdat het een systeem is... dat afgezonderd is van de kapitaalmarkt... Degene die sparen zijn ook degene die lenen. En daar komt verder niemand van buiten bij. Tenminste, in het Duitse systeem.
Ja, ja.
Werden ook rentetarieven aangeboden die wat hoger lagen dan de marktrente voor de spaarders. Dus dat maakt het wel weer interessant om toch te sparen.
Omdat de rente ook natuurlijk gedeeltelijk wordt gesubsidieerd door de overheid.
En daarnaast ook wordt gesubsidieerd door de overheid, maar dat is meer van na de Tweede Wereldoorlog dat plaatsvond.
Oké, prima. Ik had voor de break de vraag van meneer Akkers: is het moeilijker om in Nederland een huis te kopen dan in Frankrijk of in Duitsland bijvoorbeeld, in andere landen, Martin?
Vraag ik aan Maartje.
Nou, het aanbod in Nederland is natuurlijk een stuk kleiner, dus dat maakt het lastiger. Je kunt in Nederland wel wat meer financieren, dus dat zou het misschien weer compenseren. Wat nog wel eens vergeten wordt, is bijvoorbeeld in het voorbeeld van Duitsland, is dat vaak is het beeld dat een hypotheek daar maximaal 70% is van de woningwaarde. Maar vergeten wordt dat heel vaak ook nog wel wordt bijgeleend met bijvoorbeeld een krediet.
Een soort aanvullend krediet om voor de verbouwing en alles wat erbij moet komen.
Er wordt vaak alleen gekeken naar die hypotheken, maar de totale financiering is vaak hoger.
Vaak hoger. Adrianus Johannes, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jurgen. Ik was vroeger natuurlijk altijd een zelfstandige zoekend naar poen. En ik kon dan een huis betalen in de vrije sector huren van 800 euro. Ik vind dan in Noordoost-Groningen een huisje voor 175.000. Dat zal mijn lasten ergens op 360 komen qua hypotheek. En alle omstandigheden daarbij. Maar een hypotheek is gewoon niet te krijgen. Een eigen beginkapitaal is dan voor mij heel erg klein. Maar die 800 euro huur die ik al 15 jaar betaald, die kan ik gewoon overleggen. En de verhuurder wil mij zelfs gewoon een verklaring geven dat ik nooit achterstand heb gehad. Maar dan nog, een hypotheek is niet te verkrijgen.
We gaan het sowieso in het laatste kwartier hierover hebben. Want we hebben een specialist die daarmee echt ook bezig is op dit moment. Die onderzoeken ook de mogelijkheden om zo'n soort vorm van hypotheek in te voeren. Waarbij je op basis van je getoonde huurgedrag laat zien van dat je ook gewoon je hypotheek zou kunnen betalen. Dus we gaan die vraag zo meteen beantwoorden. Als je dat niet erg vindt, Adrianus, blijf luisteren. Maar we komen daar zo naar terug om te kijken hoe ver men is nu met die ontwikkelingen in Nederland. Maar er is iets waar we wel zeker mee bezig zijn. Dat weet ik in elk geval. Sheila, goedemorgen.
Jurgen, goedemorgen.
Hey.
Het is jaren geleden dat er een regel was. Bij de bouw moet de corporatie x% sociale huurwoningen bouwen. Maar daar houdt men niet aan. Dat is sowieso waar. Maar kopen, het is al sowieso, dat weet iedereen, dat je jaren moet wachten. Totdat je al kinderen hebt, heb je niet eens een woning kunnen kopen. Is het niet raadzaam om die huurwoningen, bijvoorbeeld de inschrijving, per regio los te laten? En als je in Amsterdam staat ingeschreven, dan kan je 20 jaar wachten. En ja.
Dat je dus elders makkelijker kan inschrijven voor woning. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Je hebt die inschrijving per regio natuurlijk, waarbij mensen dus zeggen van, ik wil in Amsterdam wonen, dus dan schrijf ik me hierin en dan kan ik zoveel. Zouden we dat niet gewoon over heel Nederland vrij moeten geven? Zouden we onze woningmarkt helpen, Maartje?
Wat bedoel je, dat iedereen overal kan wonen in een sociale huurwoning?
Ja, dus dat je niet per se gebonden bent aan, en als je Amsterdam ingeschreven bent, dat je ook hier in Amsterdam je moet inschrijven voor de huurwoning.
Volgens mij geldt het al. Dat je
het geldt
overal,
al? Oké. Okay.
Volgens mij wel. Ik, dat zou ik niet weten.
Niet? Een Martin Schutzenhoofd?
Nou, volgens mij is dat wel per gemeente beperkt. Mm-hmm. Volgens mij heb ik wel laatst recent gelezen dat een aantal woningbouwverenigingen, zeg maar, dat die regio wat groter trekken. Zodat je, als je in een bepaalde gemeente staat ingeschreven, dat je ook voor de omliggende gemeente of wat breder kunt inschrijven voor een sociale huurwoning. Maar volgens mij is het wel zo dat inmiddels in heel veel plekken in Nederland dat de wachtduur wel enorm is opgelopen.
Ja, ik weet het. Mijn moeder is 80, die heeft zich vorig jaar ingeschreven voor een woning. Die wilde iets kleiner wonen. Die moet 7 jaar wachten. Dus maat zal op een 90ste waarschijnlijk een woning krijgen in Almere. Dat is toch belachelijk?
Nou ja, je hoort wel langere duren zelfs.
Ja, precies.
Dat is een groot probleem.
Maar voor oudjes vind ik het, daar moet er uitzondering voor komen. En als het niet lukt, ik hou genoeg van mijn moeder. Ik hou er gewoon bij mij in huis. Dus dat is ook weer geen probleem. Daniel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat was jouw vraag?
Ik zit hier aan te luisteren en ik herken heel erg de druk die in de Randstad aanwezig is op de woningmarkt. Ik ben zelf ooit van Utrecht terug verhuisd naar het noorden. En als ik daar naar kijk, verbaas ik me er altijd over dat we niet veel meer gebruik maken van de rest van Nederland. We zijn maar een klein landje en we proberen alle bedrijven proberen bij elkaar te zitten waar de mensen zitten. En de mensen weer bij de bedrijven. In de jaren 80 hebben we geprobeerd om grote rijksdiensten naar regiosteden zoals Leeuwarden te brengen. En volgens mij zal dat heel veel oplossen. Je hebt veel minder druk in de Randstad en je hebt allemaal woningen die heel goedkoop overtollig dreigen te blijven in de regio. Die kun je weer hergebruiken. Volgens mij doen we daar veel te weinig mee.
Dat is waar. Ik denk dat het enige probleem nu is waar we nog tegenaan lopen, is dat de infrastructuur nog niet helemaal erop berekend is. En dat is waar vooral bedrijven die zich vestigen in de Randstad naar uitkijken. Als je kijkt naar Schiphol, Rotterdam Airport, ook Eindhoven Airport. Dat is volgens mij, Maartje, toch het grootste probleem nu. Waarom bedrijven steeds de Randstad opzoeken?
Dat is niet per se de airports, maar het is de bereikbaarheid. Dat is meer op de airports gericht dan op bijvoorbeeld hoge snelheidslijnen in Nederland zelf. Dat je snel tussen Maastricht en Amsterdam een verbinding hebt, of Groningen en Utrecht. Ja. Daar zou veel meer in geïnvesteerd kunnen worden, daar ben ik het wel mee eens. Dan
gelukkig
zou het veel meer spreiden.
Gelukkig komt er een fonds waarmee men nu bezig is. Tenminste, waar infrastructuur. Dat zal de woning dan. De woning, zeg maar, de hele woningmarkt ook gaan beïnvloeden, Martin, volgens mij. Als er echt
dat
meer
zal absoluut de woningmarkt beïnvloeden, ja. Ja.
Okay.
Dat verruimt de keuze en het aanbod is vooral krap in de grote steden. Maar niet alleen hoor, echt niet alleen.
Nee. Willem, goedemorgen.
Goedemorgen Jurgen, met Willem, hallo.
Hey.
Jurgen, ik heb een vraag. Een huis vinden is erg moeilijk, prijzen ingewikkeld, iedereen heeft het erover. Maar los van het geld en los van de financiën is er nog een ander aspect waar we denk ik heel weinig over spreken in Nederland. En dat is de rol van makelaars. Je ontkomt er gewoon niet aan om langs het loket van de makelaar te gaan als je een huis wil kopen. En wat ik merk in de praktijk is dat een makelaar een veel belangrijkere rol kan spelen. Iemand meldt zich bij een makelaar voor een huis in Amsterdam. Komt vervolgens tot de conclusie dat er heel weinig is en dat het ook niet te betalen valt. Hoe mooi zou het zijn als je een makelaar treft die zegt, joh, waar ben je eigenlijk naar op zoek? Wat wil je bereiken? Hoe ziet je ideale situatie eruit? En met de hulp van die makelaar kom je dan misschien wel in Diemen terecht. Of in Duivendrecht, of wellicht in Almere, ergens anders. En een makelaar die net even iets verder doorvraagt, kan daar een cruciale rol in spelen. In Diemen liggen de huizenprijzen weer wat anders dan in Amsterdam, enzovoort.
Ik heb toevallig, toen ik mijn huis bouwde, heb ik toevallig zo'n makelaar gehad die me even helpen nadenken. Zei van, nou, dat huis wat ik eerst zag waar de kinderen zeiden van, nee, Jorgen, hiernaast staat er een perceel vrij, zei die erover nadenken. Die dacht wel met me mee in elk geval. Hoe zie jij dat, Martin?
Nou, dat zal waarschijnlijk wel afhankelijk zijn van de makelaar die je treft. Maar wij horen wel goede verhalen ook uit de praktijk dat dit ook wel gebeurt. En dat ze echt wel met je meedenken.
En je hebt natuurlijk ook makelaars die zodanig gefocust zijn op hun eigen markt dat ze denken van.
Dat is natuurlijk wel, dat ze vaak daar binnen kijken. Maar bijvoorbeeld ook mensen die zich oriënteren en eerst bijvoorbeeld kijken wat ze zouden kunnen lenen. Die komen vaak ook bij een adviseur. En dan wordt er gespart van, nou, wat zijn je wensen? En wellicht dat je in een ander gebied kan zoeken in een wat minder prijzige range. dat je dan wat meer mogelijkheden hebt.
Ja. We gaan zo meteen het laatste kwartier in en dan heb jij nog tijd om jouw vraag te stellen en jouw ervaringen met ons te delen. We gaan dan ook praten met Frank Soede, directeur van BLG Wonen. En hij was dus degene die met het idee kwam ook van jongens, als je toch een bepaalde huur kan betalen, waarom zou je dat ook niet aan je hypotheek kunnen besteden? Ik dank Maartje Martens, zij is analist van de Nederlandse koopwoningmarkt. En Martin die blijft het laatste kwartier ook nog bij mijn studio. Jouw vragen 020-468-4. Ik heb ook nog een paar WhatsAppjes, Martin, die we moeten behandelen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over het kopen van een huis. Je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag even bellen 020-468-4. Mevrouw de Vries, u hangt al een tijdje, ik weet het, u kan zo uw vraag stellen. Bij mij zijn Maarten Hoogendoren van de Hypotheekshop, Hagedoren ga ik weer van de Hypotheekshop, en nu ook contact met Frank Soede, hij is directeur van BLG Wonen, en dat is onderdeel van de Volksbank. Maar eerst even aangeschoven, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, ja, ga je ook een huisje kopen?
Ik heb het al gedaan.
Oh, goed zo.
Ja, en ik zal het ook kort houden, want mevrouw de Vries die wacht al een tijdje, begrijp ik. We gaan praten met Rick Woldering. Hij is de brandfather en hij zorgt ervoor, dat is althans zijn missie, dat bedrijven in contact komen met DJ's die zo een goede campagne kunnen organiseren. Het is ontsproot uit het brein van zijn zus, de Media Nanny. Organiseert dan weer de PR van hele grote DJ's zoals Martin Garrix, David Guetta, dus echt de groten der aarde. Daar gaan we over praten. En we gaan ook praten met de hoofdredacteur van Nu.nl, want sinds vandaag is er ook Nu Junior. Speciaal voor mensen die wat jonger zijn en die wel graag het nieuws willen volgen. Was dat nodig? Nou, waarschijnlijk is het antwoord ja, maar waarom? Dat gaan we horen. En het Boardroom Panel is te gast, onder andere over Prinsjesdag. En een van die leden van het Boardroom Panel maakt vandaag ook haar debuut als zakenpartner, namelijk Marieke Baks.
Oh, nou.
Ga dat allemaal maar eens beluisteren.
We gaan het allemaal beleven vanaf 12 uur, dames en heren. Thomas van Zijl met BNR Zaken. Maar tot die tijd komen we op met je vraag over het kopen van een huis. Frank, welkom, fijn dat je erbij bent.
Goedemorgen.
Ik heb mevrouw de Vries aan de lijn. En volgens mij kan haar vraag iets zijn waar jij iets mee kan. Laat me even mevrouw de Vries een vraag laten stellen. Goedemorgen, mevrouw de Vries.
Goedemorgen. Ik heb een vraagje. Ik woon in een wijk waar sociale huurwoningen en koopwoningen door elkaar staan. Als je dus die sociale huurwoning zou willen kopen, is dat niet mogelijk. Ze willen liever dat je zo vlug mogelijk vertrekt, want dan kan de huur omhoog gedaan worden. Want dat is dus al bij diverse mensen gedaan. En dat is dus allemaal gewoon vrije sector geworden. Dit lijkt me gewoon een hele vreemde gang van zaken.
Ja, ik ga even hiermee naar Frank. Frank, het is sowieso een vreemde gang van zaken. Ben je bekend met het fenomeen?
Ja, wat je ziet is dat natuurlijk ontzettend veel druk staat, ook op de sociale huursector. Mm-hmm. Daar zijn wachttijden die echt oplopen tot heel veel jaren. Daarom is het ook goed dat recent met Prinsjesdag ook is gekeken om wat bijvoorbeeld als SG-bonus te doen. En dat is niet hetgeen waar mevrouw de Vries over spreekt. Maar er zitten natuurlijk ook mensen in die sociale huurwoning die mogelijkheden hebben om anders te wonen. En het lijkt me ook heel goed dat daar wat aan gebeurt om daar die doorstroom ook te bevorderen. En dan heb je misschien niet datgene wat mevrouw de Vries nu meemaakt, dat ze het gevoel heeft dat ze zou moeten verhuizen. Want dat is natuurlijk, in principe zou iedereen moeten kunnen wonen zoals hij of zij dat wil. En dit lijkt me niet een gewenste situatie.
Ja. Nou hadden we eerder in de uitzending hadden we een vraag van wie kwam weer? Van Adrianus kwam die vraag. En die zei van ja, vroeger kon ik makkelijk zeg maar een kleine aanbetaling doen en een huis huren. Dat gaat steeds moeilijker. Hij zei maar, als ik nu bijvoorbeeld al jarenlang €800 betaal aan huur en ik heb zelfs een verklaring van mijn verhuurder dat ik het altijd prima op tijd heb gedaan, nooit te laat ben geweest, dan is er toch nog geen garantie voor de bank dat ik een hypotheek kan betalen van €800. Dat is iets waarmee jullie bezig zijn van BLG Woningen, volgens mij.
Dat klopt, ja. Ja, we zijn aan het kijken of kunnen betalen van een huurlast gedurende een aantal jaar, zeg 3 jaar, of we dat kunnen laten meewegen in de aanvraag voor een hypotheek. Dus alleen het enkele feit dat je de huur kan betalen is niet genoeg. Maar we willen het wel graag laten meewegen en zo kijken of we wat makkelijker tot financiering kunnen overgaan.
Hoe ver zijn jullie met het project?
Nou, we hebben dit in mei aangekondigd. Dan hebben we veel reacties gekregen. En wat we hebben gemerkt is dat de reacties uit het hele land komen. En dat is wel opmerkelijk. We hadden gedacht dat dit misschien ook vooral een grote stedenproblematiek zou zijn. Dat blijkt eigenlijk niet zo. We hebben zo'n 1700 mensen die hebben gezegd, ik wil heel graag meer informatie hierover en geïnformeerd worden. En we zijn op dit moment met de pilot gestart, waarbij we zo'n 160 mensen die echt concreet nu aan de slag willen, die brengen we in contact met onafhankelijke adviseurs door het hele land om te gaan kijken naar de mogelijkheden. En daarbij speelt dus de huurverklaring een rol. En we gaan kijken of dat kan helpen om die mensen te financieren.
Ja, en helpt het?
Nou, de eerste gesprekken moeten daar nog plaatsvinden, okay. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dit kan werken. Omdat wij, naast dat we gewoon kijken naar alle inkomensstukken die nodig zijn, zegt dat natuurlijk wel wat, dat mensen blijkbaar in hun privésituatie in staat zijn geweest om een aantal jaren een relatief hoog bedrag van hun inkomen te besteden aan wonen. En dat betekent dus dat als we kijken naar de inkomsten en uitgaven per maand, dat er mogelijk ruimte is om van een, ja, we noemen dat zogenaamde explain-situatie gebruik te maken, waarbij je dus kan kijken of de financiering voor deze mensen toch verantwoord is.
Okay.
Dus dan kijken we net iets verder dan de standaardnorm.
Ja. Ik krijg een tweet hier binnen, Martin, en die is eentje die ik aan jou weer voorleggen. Het is niet ondenkbaar dat een net afgestudeerde jongere na 10 jaar het dubbele van zijn startsalaris verdient. Moet er geen aanloophypotheek komen voor jongeren die de afgelopen 2 jaar afgestudeerd zijn?
Nee, dat is iets.
Of zoiets, komt van Prim.
Ja, nou, dat is op zich wel een goede vraag, want dat is natuurlijk wel iets wat heel erg veel voorkomt. We zien dat heel veel jongeren, of in ieder geval starters, dat die tijdelijke contracten hebben. En dat daardoor vaak met een lager inkomen wordt gerekend dan dat ze feitelijk verdienen. Daar komen wel steeds meer goede mogelijkheden voor. Onder andere de Nationale Hypotheekgarantie gaat per 1 januari met de arbeidsmarktscan van start. Dat is een instrument waarmee je gaat kijken naar iemands opleiding en naar zijn huidige inkomen. Maar het is denk ik nog een stap te ver om rekening te houden met iemands inkomen over 10 jaar. Want alleen de opleiding op zich is daar geen garantie voor.
Oké. Richard, goedemorgen. Kan je radio ietsje zachter zetten, Richard, alsjeblieft?
Ja, ik heb
goed zo.
Erbij.
Dankjewel, je staat 11 al aandachtig te luisteren, dat is fijn.
Hallo?
Ja, zeg het maar.
Hallo?
Ja, Richard, zeg het maar. Waarom heeft hij problemen met zijn Bluetooth? En hij hangt al zo lang, dus we kunnen even een kans geven. Richard, hoor je mij? Oh, dat is jammer. Richard, als het je lukt, sorry dat je zo lang moest wachten, maar bel maar even terug en dan kan je zo je vraag stellen. Alian, goedemorgen.
Goeiedag, met Alain.
Alain, oh sorry.
Maakt niet uit. Hele moeilijke, maar maakt niet uit. Ik had een vraagje. Ik ben starter. Ik heb van mijn ouders uit kon ik goed sparen. En het lukt nog steeds niet om een huis te kopen. Maar nu heb ik gekeken naar een starterslening, zeg maar. Die je dan bovenop je hypotheek krijgt. Maar er staat in dat je eigenlijk alleen maar een hypotheek of een starterslening kan krijgen als je in de gemeente zelf woont, waar je nu woont, zeg maar. Is het niet mogelijk om dat te wijzigen naar dat je ook ergens anders, in een andere gemeente waar je dan wil gaan wonen, dat ook kan krijgen?
Ja, Frank, weet jij de reden waarom het zo geregeld is? Frank is ook weg. Het lijkt wel een spookuitzending. Nou, dan ga ik het aan jou vragen. Martin, weet jij de reden waarom het zo geregeld is?
Ja, startersleningen die worden aangeboden door gemeentes. De ene gemeente die biedt dat wel aan en de andere gemeente biedt dat niet aan. En daar is dat afhankelijk van. En gemeentes kunnen, dat is een individuele regeling, dus gemeentes kunnen daar ook hun eigen eisen aan stellen. En het zou fijn zijn als meer gemeentes dat in Nederland willen gaan aanbieden. In het verleden was de Rijksoverheid die was achtervang, financiële achtervang van die regeling. Die zijn daar een paar jaar terug is dat opgehouden. En toen zijn veel gemeentes zijn gestopt met die startersregeling. En dat is wel jammer, want starters zouden dat duwtje in de rug goed kunnen gebruiken.
Kunnen gebruiken, ja. Precies. Er is genoeg bouwgrond volgens mij. Er is nog geen 10% van het land bebouwd. Alleen de overheid creëert schaarste met vergunningen. Iedereen wijst naar elkaar enzovoort. Er worden nog steeds investeerders gezocht in het buitenland te uitleggen dat als je in vastgoed belegt, dat je dan zoveel winst hebt. Klopt deze redenering?
Ja, ik vind het een lastige vraag.
Ja.
De vraag is eigenlijk of er wel voldoende.
Dat er schaarste gecreëerd wordt, bewust schaarste gecreëerd wordt.
Ja, dat vind ik aan de buitenkant wel lastig te beoordelen. Je hoort wel veel geklaag van nieuwbouwondernemingen, van bouwondernemingen. Sommige gemeentes dat de prijs van grond hoog zijn en dat het lastig is om een vergunning te krijgen. Dat vind ik lastig beoordelen.
Oké, prima. Ik zit even te kijken. Is Frank inmiddels terug? Frank hebben we nog niet teruggevonden, oké. Dan gaan we naar de volgende vraag. Huizenmarkt is pervers. komt hier binnen via WhatsApp. De huizenmarkt is prefers. Zowel hypotheeknemers als banken en tussenpersonen als hypothekers als makelaars hebben baat bij de transactie. Of die transactie oké is, doet voor hun businessmodel niet de zaken. Het zou mooi zijn als dat veranderde, al heb ik geen idee hoe. Groet Karel Draven. Kan jij daar Karel even zeggen dat dit allemaal niet zo makkelijk gaat?
Ik kan spreken natuurlijk voor de hypotheekadviseurs. Hun product, zeg maar, is het geven van advies aan mensen. En dat is niet per se afhankelijk van het kopen van een huis. Je zou ook een huurder kunnen helpen. Wij worden afgerekend op uurbasis. Dus we krijgen geen provisie of dergelijke bij het sluiten van een hypotheek of bij het verkoop van een woning.
Juist. Ik heb een vraag hier en misschien kan Frank die terug. Frank, welkom terug.
Ja, dankjewel. Ja, precies, maar ik ben er weer.
Je bent er weer. Ik kreeg een tweet hier binnen. Aannemers zitten tot medio 2020 vol. Wie gaan al die huizen bouwen dan? En zolang we te weinig huizen hebben, is het wel een goed idee om nog meer geld in die markt te pompen met bouwsparen?
Ja, het is wat ik altijd doe is dat ik kijk naar twee problemen. En inderdaad hebben we macro-economisch een probleem. Dat op het moment dat de vraag heel hoog is en het aanbod van huizen laag, is dat daar de prijzen van gaan stijgen. En ik kon er ondersteunen dan ook van harte de oproep van vele mensen om meer te gaan bouwen. De andere kant is dat er nu mensen zitten die mogelijk wel voor een financiering in aanmerking zouden kunnen komen, maar nu vastzitten in een huurwoning. En dat lijkt me ook niet bevorderlijk. Dus wat wij kijken is op individueel niveau naar mogelijkheden van klanten om die te helpen om hun woonwens waar te maken. Maar tegelijkertijd ondersteun ik van harte de oproep, want hiermee is het inderdaad zo dat je niet het macro-economische probleem oplost.
Ja. Even geven, Richard, want die is terug en nu wil ik even zijn verhalen. Richard, ga je gang.
Hi, goedemorgen. Ik heb even mis. Ik heb een vraagje. Ik kom uit Amsterdam, geboren en getogen. De wachttijden zijn ontzettend lang. Wat ik mij afvraag als geboren Amsterdammer, waarom krijg ik geen voorrang op iemand die vanuit Maastricht eenzelfde aantal jaren hier ingeschreven staat? Omdat ik hier al mijn naasten heb en ik niet de bewuste keuze heb gemaakt om zelf naar Amsterdam te komen.
Ja, het is een goede vraag, maar voor mij ligt het echt de wetgeving. En daar kunnen we niet zoveel aan doen nu helaas.
Nou, dat is ook wel deels afhankelijk van gemeentelijk beleid. En volgens mij in Amsterdam zijn ze daar nu wel hard over aan het nadenken om bepaalde groepen, bijvoorbeeld leraren of politieagenten, om die voorrang te geven. En volgens mij ook wel de mensen die hier al een heel lang wonen.
Ja, precies. Ik ben ook hier geboren. Ik zou het ook leuk vinden om een piratier hier te mogen kopen in Amsterdam. Nou ja, helaas, we zijn gekomen aan het einde. Nog één vraag, even heel snel. En misschien kan Frank die ook beantwoorden. Huizenprijzen stegen de pan uit. Per jaar geleden stonden ze onder water. Veel mensen in de problemen. Nu zijn veel huizen verkocht. Ver boven hun waarde, komen deze mensen niet in de problemen als de markt weer normaal wordt? Eigenlijk wil ik die vraag iets anders stellen. Het lijkt alsof onze huizenmarkt een soort varkenscyclus steeds ondergaat. Is het een kwestie van gewoon timen wanneer je een huis koopt, Frank? Of moeten we dat gewoon ervoor zorgen dat iedereen te alle tijden een goede prijs voor zijn huis kan betalen en weer kan krijgen als je het verkoopt?
Ja, dat laatste gaat natuurlijk niet, want je hebt te maken met vraag en aanbod. Mm-hmm. Het is wel zo dat de maatregelen die zijn genomen sinds 2008 helpen aan een gezondere financiering. Bijvoorbeeld dat iedereen nou gaat aflossen, dat maakt je ook minder kwetsbaar voor het dalen en stijgen van huizenprijzen. En wat ik zie in de praktijk is dat het timen van het verkoop van een woning of de koop van een woning best heel moeilijk is. Maar het direct gaan aflossen en het omlaag brengen van hetgeen je kan financieren ten opzichte van de waarde van de woning, dat zijn volgens mij maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat in ieder geval die volatiliteit en het gevaar van huisprijzen, stijgingen en dalingen wat in ieder geval wat minder is geworden.
Nou, ik wil jullie bedanken. Ja, nog even kort, want ik ben al over mijn tijd.
Oké, ik wil BLG nog even complimenteren met hun initiatief voor een huurdershypotheek. Want dat is een situatie die onze adviseurs heel erg veel tegenkomen, wat een groot probleem is voor starters en waar ook heel veel onbegrip bij ontstaat. En wij denken dat het verantwoord mogelijk is. Dus heel goed dat BLG zijn nek uitstekt.
Nou, dankjewel voor deze laatste opmerking. Ik sprak, dames en heren, met Maarten Hagedoren van de Hypotheekshop en ook nog met Frank Soede van BLG Wonen, die een mooi compliment kreeg van Maarten op het eind. Eerder dit uur sprak ik ook met Marco van Noord en met Maartje Martens. Hou onze social media website in de gaten, Twitter het BNR, onze Facebookpagina en bnr.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo meteen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. Mag even met mevrouw Rijmen kijken of ze het huis nog wel gaan verkopen of gewoon toch een hypotheek gaan zoeken voor een kleiner huisje.